GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze podcastserie praten we over zingeving en leefstijl in de GGZ. Dat doe ik, Ludo de Bo, in deze aflevering met psychiater Bart van den Brink en gezondheidspsycholoog Jeroen Deenink van GGZ Centraal. Waarom zijn deze facetten zo belangrijk? Hoe breng je zingeving en leefstijlaanpassingen ter sprake? En hoe ga je om met eventuele weerstand? We luisteren bovendien naar het verhaal van een ervaringsdeskundige dat stof tot nadenken geeft. Hoe betrokken moet een psychiater zijn bij het sport- en voedingsplan van een patiënt om terugval en gezondheidsrisico's te voorkomen? Bart en Jeroen, wat fijn dat jullie hier zijn. Hartelijk welkom. Willen jullie jezelf eerst even kort voorstellen en het onderwerp benoemen waarmee je aan tafel zit? Jeroen, wil jij beginnen?
Ja, ik ben Jeroen Deenink. Ik heb een achtergrond als psychomotorisch therapeut en gezondheidspsycholoog en epidemioloog. En ik werk momenteel bij GGZ Centraal als programmaleider leefstijl en onderzoeker. En hoofd van onderzoekslijn leefstijl en somatiek. Dus mijn onderwerp ligt met name op het stuk leefstijl en leefstijlgedrag. Implementeren van leefstijlinterventies om de mentale gezondheid te bevorderen.
Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dank je wel. Bart, wil jij jezelf ook even voorstellen?
Ja, mijn naam is inderdaad Bart van den Brink en ik ben een psychiater. Werk op de crisisdienst, IAT-team van deze regio Eemland Amersfoort. En ben ook beleidspsychiater voor het acute zorgcluster hier in de regio. En daarnaast ben ik ook bezig met onderzoek naar met name suicidaliteit in relatie tot zingeving, religie, spiritualiteit. En geef ik les aan universiteit, aan studenten over gespreksvoering en over ontwikkelingspsychologie.
Ja. Super dat jullie tijd hebben gevonden om deze podcast met ons op te nemen. Kunnen jullie allebei kort een praktijkvoorbeeld geven waaruit blijkt waarom leefstijl en zingeving zo relevant zijn in de GGZ? Jeroen, mag ik bij jou beginnen?
Ja, dat begon eigenlijk voor mij toen mijn achtergrond als PMT'er en gezondheidspsycholoog samenkwamen bij me afstuderen voor gezondheidspsychologie. Ik wilde graag iets met beweging in psychiatrie doen. Daar lag mijn hart en toen ben ik bij GGZ Centraal beland op de afdelingen voor langdurige zorg in de kliniek. En daar heb ik gezien inderdaad hoe een zeer achtergestelde groep zeer inactief is, worstelt met een leefstijlgedrag, belemmerd wordt in allerlei factoren die aan de aandoening gerelateerd zijn, aan de medicatie die gebruikt worden. En gaandeweg met inspanning van cliënten zelf en de team heb ik heel erg gezien wat het kan doen in negatieve zin, maar ook wat het kan brengen als mensen daar ook maar kleine stappen in kunnen maken. Ja. Dus dat is tevens het moment geweest dat ik zelf heel erg gepakt ben door het onderwerp om erop door te gaan.
Ja, en je ogen, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar je ogen lichten ook op als je erover vertelt.
Ja,
gaan we zo.
Want was het nou eigenlijk zo dat dan de patiënt het zelf misschien al opgegeven had, of de cliënten en de hulpverleners die ze begeleiden?
Ja, zeker in de langdurige zorg is dat natuurlijk wel een thema wat speelt. Mensen hebben vaak al dan niet impliciet de boodschap meegekregen, dit is wat het is. En de hoop is er wel een beetje uit. Dus ja, het zat hem niet zozeer in het afvallen of de somatische gezondheidsverbetering. Ook dat was belangrijk en daar richten we ons vanuit het medische lens vaak op natuurlijk. Maar voor die mensen was het veel belangrijk om te merken dat je letterlijk en figuurlijk kleine stapjes kan zetten. Dat je weer succes kon behalen en dat gaf echt een vliegwiel-effect.
Ja. Ja. Dank je. Bart, zelfde vraag aan jou.
Ja, ik heb eigenlijk twee voorbeelden. Als ik hier over deze vraag nadenk, dan kom ik aan twee kanten uit. De ene kant is zingeving in de hele algemene zin zoals veel mensen hem ook kennen en iedereen hem eigenlijk ook kent. Een keer op de acute opnameafdeling bij ons komt iemand binnen die nog maar net in Nederland is, die in een asielzoekerscentrum woont, ontregeld is, opgenomen wordt. Nou, die jongen is heel moeilijk te bereiken. Iedereen dacht hij is fors depressief. En toen stelde ik in dat gesprek de vraag van, joh, maar wat is nou belangrijk voor jou in het leven? Hij zegt voetbal, zegt hij. Want ik was voetbalcoach daar in Afrika waar ik vandaan kwam. En dat was mijn lust in mijn leven. Ik zeg, nou, er zijn vast hier ook mensen die er iets mee hebben. Dus daar gaat over gepraat worden. Welke club in Nederland ben je voor? Nou, zo kwamen we in gesprek. En mijn collega die erbij was, die zei na die tijd, toen zag je me in één keer zo opfleuren in het gesprek. Ik denk, dat is nou echt een mooi voorbeeld van, ja, wat voor iemand belangrijk is in het leven, wat zingevend is. En waarmee je dus zelfs ook qua als psychiater nog iets uithaalt dat je denkt, nou, zo depressief is die misschien nog niet als dat we dachten, maar ook iemand aankrijgt weer die eigenlijk uit was, om het even zo te zeggen. Mooi. Het is heel klein, maar dat is precies wat zingeving soms net het verschil kan maken. En het andere voorbeeld is eigenlijk een beetje aan de andere kant van het spectrum. Dat ik op een kliniek werkte waar, voordat ik hier bij GGZ Centraal kon werken, waar veel mensen zaten die christelijk waren. En er was een mevrouw die was opgenomen geweest bij een andere instelling omdat er bij ons geen plek was. En die had daar 3 dagen in een hoekje gezeten van de afdeling, geen boer en geen bar gezegd, depressief te zitten zijn, niet gegeten en gedronken. Want zei ze, ik kan, nou dat zei ze niet eens, maar achteraf bleek dat. Ze kon helemaal niet zoveel daar met de mensen, want die waren niet gelovig en dat was voor haar heel belangrijk. En nou, vervolgens komt ze dan op een afdeling waar daar meer ruimte voor is en meer taal aan gegeven wordt. En direct begint ze te eten en te drinken en te praten. Natuurlijk bleef ze depressief. Maar dat was voor mij ook een mooi voorbeeld van, als het voor iemand zo belangrijk is in het leven, dan moet je soms ook kiezen van, ja, wat voor een keuzes in de zorg aanbod maak je, zodat je aansluit op iemands eigen cultuur, waarde en religie, zingeving.
Ja, mooi. Ja, het zijn ook 2 voorbeelden van waar je 1 onderwerp, thema met elkaar benoemt, waardoor je een haak hebt.
Ja.
Waarom is dit zo belangrijk in de psychiatrie?
Ja, daarom stelde ik net ook die vraag aan jou, Jeroen, van, hadden de mensen de hoop opgegeven? Voor mij gaat het ook heel vaak over hoop. Het is niet zo dat je in 1 keer hoop kan maken. Dat zou je wel willen in je vak. Van waar kun je toch ergens een vlammetje aansteken, waardoor mensen zeggen, hey, ik wil ervoor gaan om van mijn klachten af te komen, of met de klachten op een andere manier om te gaan. Of ondanks mijn klachten ga ik toch met iets belangrijks voor mij aan de slag. Dus voor mij gaat het heel erg daarover. Van, je kunt nog zo'n goede dokter zijn, maar als je iemand ergens van afhelpt en dan heeft hij niks om voor te leven, wat heb je dan gedaan?
Ja, ik denk dat rondom leefstijlgedrag is dat vaak voor mensen iets wat ontzettend speelt in hun leven. Er verandert ontzettend veel als je psychische klachten krijgt of zelfs wordt opgenomen. Doet veel met sociale relaties. Ook niet te onderschatten hoe in dagelijkse activiteiten, hoe belangrijk werk voor mensen is. Veel mensen zijn bezig vanuit sociale drijfveren om te bewegen, bezig zijn met eten. Het is een heel cultureel ding. Als je in andere culturen dan de Nederlandse kijkt, wordt dat denk ik alleen maar groter. Ja. Samen eten, samen bewegen. Dat doet ontzettend veel, maar het gaat er heel vaak niet over. Het gaat over medicatie en gedragstherapieën. Daar vallen we toch vaak op terug. Maar we weten ook dat zijn ook geen heilige graden. Die lossen ook niet alles op. Heel veel mensen herstellen niet volledig daarvan. Dus mensen zoeken naar andere opties. En we weten ook gewoon vanuit de wetenschap dat soort factoren een enorme rol spelen in het verbeteren van klachten. Maar ook als je er niet wat aan doet om de klachten te verergeren of in stand te houden. Dus we vergelijken het ook wel eens. Nou, als je het hebt over een rijdende auto en die komt tot stilstand en dan heel vaak door de aandoening en al dan niet de bijwerking van medicatie gebruikt moeten worden, is die accu gewoon leeg. En we hebben het nodig om mensen daarbij te kunnen helpen. Maar als we met z'n allen aan die auto duwen, terwijl er ook continu iets op de rem staat, namelijk mensen liggen de hele dag op bed, of mensen zijn niet in contact met andere mensen, of eten met name ongezonde voeding die alles in disbalans brengt, dan wordt het gewoon een zware dobber.
Ja.
En het vind altijd wel verrassend dat als je dat gesprek daarover begint, dat mensen er ook vaak wel op zitten te wachten of daar graag ook over willen hebben, omdat ze dat ervaren. Maar het gaat er vanuit de hulpverlening niet vanzelfsprekend over.
Nee. Ja, mooie metafoor, de auto. Daar kan je nog een heleboel aan ophangen, volgens mij. Hoe kan aandacht voor deze thema's helpen bij het voorkomen van terugval of chronisch lijden?
Ja, ik denk dat voor mij het woord misschien veerkracht, is dat een belangrijk woord hierin? Eigenlijk helpt in ieder geval zingeving heel erg om door een aantal fases heen te komen die, als je overvallen wordt door een ziekte of door een nieuwe episode, ga je toch vaak door zo'n periode van dat je erdoor overweldigd wordt. Dan probeer je een soort weer je leven op te pakken. Dan ga je op een gegeven moment leven met de ziekte. En als het langer duurt, dan ga je voorbij de ziekte leven, zou je kunnen zeggen. En in al die fases zie je dat zingeving of waarden die voor iemand belangrijk zijn in het leven heel erg belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in de keuze voor medicatie. Als iemand zegt, ik wil niet zo traag zijn, want ik vind familie heel erg belangrijk. Dat is voor mij een hele belangrijke waarde in het leven. En ik wil gewoon gezellig nog even uit kunnen gaan met iemand en kunnen kletsen. Maar als ik zo weinig zeg, dan kan dat gewoon niet. Dan lukt het gewoon niet. Nou, dan denk ik van dat zijn dingen die helpen om te kiezen welke interventies je inzet
En tegelijkertijd, als iemand dan uiteindelijk ingesteld is en relatief stabiel is, en het duurt allemaal langer, dan ga je het hebben over van ondanks de klachten, welke dingen zijn dan belangrijk voor jou in het leven? En kan de behandeling zo ingeregeld worden dat je bijvoorbeeld de medicatie iets vroeger 's avonds neemt, zodat je 's morgens vroeger op kunt staan en dan misschien iets voor je kinderen kunt doen als je die 's morgens nog uit wil zwaaien naar school. Ja. Hele praktische dingen kunnen het zijn, maar wat is er belangrijk voor iemand in het leven? Wat is zingevend? Maak je er ruimte voor? Jeroen?
Nou, kijk, het is niet alleen maar gedragsmatig in die zin. We weten ook gewoon uit onderzoek, als je kijkt ook wat zijn nou... Het is grotendeels een black box, dat is de disclaimer daarbij. We weten nog heel veel niet over, maar alles wat we wel weten van richtingen waarom gezondere leefstijl, beweging, voeding, het niet roken meehelpt met het verbeteren van klachten of het voorkomen daarvan. Dat zit natuurlijk heel... Er zijn heel veel dingen die inzoomen op het neurobiologische. Er gebeurt natuurlijk van alles in ons brein als we in beweging zijn, wat helpt op dezelfde plek als waar klachten kunnen ontstaan. Maar er zit ook een hele psychosociale component aan, inderdaad. Dat gaat over sociale contacten. Dat gaat over je anders gaan voelen in je lijf als je bijwerking van medicatie krijgt. En dus ook in positieve zin daar beter bij kan voelen als je daar gezond mee bezig kan zijn. En ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt, hè, als het gaat over waarom werkt dit, en we zoomen heel erg in op de wetenschap, gaat het heel vaak over neurobiologisch. Maar juist voor mentale gezondheid is dat psychosociale niet te onderschatten.
Ja, helder. Bart, waarom zet jij je in voor zingeving in de psychiatrie?
Ja, eigenlijk begon dat toen ik net psychiater was. Ik was bezig met mijn werk en ik liep heel veel tegen suicidaliteit aan. En ik zag dat geloof voor heel veel mensen met wie ik toen op dat moment werkte, daar een rol in had. Maar ik wist niet hoe dat zat, dus toen ben ik in de literatuur gedoken. En toen dacht ik van ja, hier wil ik eigenlijk wel onderzoek naar doen. En als ik dat dan doe, dan laat ik het dan ook maar grondig aanpakken met een team eromheen. Ja. Zodat ik het tenminste niet kwijtraak onderweg in alle drukte. Dus zo is dat begonnen, al 10 jaar geleden. En gaandeweg werd me steeds duidelijker dat de zingeving, geloof en spiritualiteit, en dat het echt invloed hebben op de suicidaliteit. En dat vooral het ook in staat stelt om echt contact te maken met mensen op wat voor hun belangrijk is, waar er zoveel weggevallen is, dat er misschien toch iets is van ze zeggen, van daar ga ik nog wel van aan, of daar ging ik van aan en daar zou ik het best wel weer eens over willen hebben. Of ik wil het erover hebben dat ik er zo mee worstel, dat ik er niet meer van aanga. Dat gesprek, dat vind ik heel erg waardevol. Dan heb je contact met de mensen weer.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Hoe heeft jouw eigen kijk op leefstijl, Jeroen, je professionele aanpak beïnvloed?
Ja, ik denk dat dat een continue wisselwerking is geweest. Als je gaat verdiepen in een onderwerp en je bent geïnteresseerd, dat tenminste zo werkt dat bij mij zo. Dat integreert eigenlijk in heel mijn leven dan. Ja. Op het moment dat ik zelf aan het sporten ben, bijvoorbeeld, ja, dan realiseer ik me ook continu, nou, als je nog extra barrières ervaart die veel mensen die bij ons in behandeling zijn ervaren, hoe lastig dat dan is. Hè? En hoe ook zonder psychische klachten en medicatie het soms al lastig is om jezelf van de bank af te trekken of na het werk te denken de hele dag, ik ga toch nog even.
Ja, nou komen de ontboezemingen.
Ja, ja, zeker. Zeker. Ja, ik heb altijd heel fanatiek gekorfbald. Dus ik ben echt een teamsporter van jongs af aan. Dat is ook hetgeen wat ik gewend ben. Ja. En toen het op een gegeven moment niet meer te combineren viel met andere werkgerelateerde dingen, onder andere rond tijdens mijn promotie was dat, kwam ik erachter hoe moeilijk ik mezelf eigenlijk in beweging kreeg. Want die sociale component en dat plezier daarin was voor mij heel belangrijk. Ja. Dus ik ben gaan hardlopen, ik ben gaan fietsen en de sportschool gegaan. Maar het heeft me niet mijn vlammetje ontwaakt zoals ik dat had met teamsport.
Ja.
Dus ik denk dat dat, en dat neem ik heel erg mee, ook die, ja, noem het ontboezemingen, in de verhalen die ik vertel en de verspreiding van de wetenschappelijke kennis, om het ook te normaliseren. En we hebben het heel vaak over psychiatrische patiënten met allemaal enge factoren, medicatie, symptomen. Maar ja, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik,
ja,
die nog meer barrières ervaren dan die wij al ervaren. Ja, zo simpel, korter de bocht, zouden we het kunnen noemen af en toe. En door dat te normaliseren, dat helpt enorm. En dat vond ik ook heel mooi om te zien en toen we hier in de klinieken leefstijlgericht gingen werken, dat de psychiater het ook niet zo leuk vond om toch mee te gaan wandelen 's ochtends toen het regende.
Oh ja.
Maar dan de cliënten zeiden, ja, kom op, dat vinden wij dus ook niet leuk. Maar voor de cliënt ook heel steunend was om te zien dat dus je psychiater dat ook niet fijn vindt. Of ook een slechte conditie heeft. Ja. Of ook ook wel eens een hamburger wil eten. Hè? Dus het normaliseren, dat neem ik heel erg mee.
Ja.
Dus ook al als ik ergens presenteer, als ik zeg, ja, je kan wel zien dat jij wat met leefstijl doet, want je ziet er zo sportief uit. Ik denk, nou, je zou eens moeten weten hoeveel ik zit de hele week. Ja. En naast mij staat dan een cliënt die duidelijk overgewicht heeft, maar zich helemaal in de rondte sport. Hè. Dus dat breng ik dan ook gelijk terug. Dat stigma komt ook gelijk terug dan. Die normalisatie vind ik ook heel belangrijk om over te brengen.
Ja. Bart, hoe zit dat aan de zingevingskant?
Ja, voor mij denk ik dat het ergens begon met dat ik gewoon opgroeide in een gezin, zeg maar, waar religie best wel belangrijk was, maar waar ik ook de donkere kanten, de moeilijke kanten ervan gezien heb. En later dacht ik van ja, als dat dan voor mensen belangrijk is, ja, dan moet er toch wel een beetje aandacht voor zijn. Het kan mensen ook in de weg zitten bij behandelingen en het kan ze soms ook helpen. En wat ik gaandeweg merkte eigenlijk in mijn professionele aanpak, dat ik ontdekt heb van, hey, het is nog een veel breder palet inderdaad van zingeving. Zeker ook in deze samenleving. Heel veel mensen die hebben helemaal niet zoveel met religie, maar wel iets met spiritualiteit. Of zeggen van, nou, dit is mijn manier waarop ik in het leven sta. Dit is voor mij belangrijk, zo kijk ik naar het leven. En wat ik gemerkt heb, als je daar aandacht aan geeft, dat het een soort rijker wordt. Waar veel mensen zich in de wanhoop zitten. Het is alles of niks. Het is zwart of wit. Maar als je gewoon aandacht kan vragen voor iemands eigen leven en wat daarin belangrijk is en waar hij mee worstelt, dan wordt het gesprek ook veel rijker dan alleen maar op de klachten of alleen maar op wel eens of niet eens je suicideren. Ja. Het is gewoon een rijker gesprek. Moet je nog steeds je werk goed doen, maar het gesprek is, in de ontmoeting is rijker.
Ja, ja. We hebben een ervaringsdeskundige bereid gevonden ervaringen anoniem met ons te delen en daarom zijn ze ingesproken door een collega van de GGZ Academy. Laten we daarnaar gaan luisteren.
Het is de jaren 2000 en ik krijg voor een psychose een snufje olanzapine. De symptomen namen af, maar de toename in het gewicht begon al in de eerste week. Volgens protocol staakt de huisarts de medicatie na 1 jaar, want het gaat mentaal goed met me. Helaas, de psychose komt er weer doorheen. Eerder werkte olanzapine, dus de psychiater schrijft blindelings weer olanzapine voor, met ernstige gewichtstoename tot gevolg. Mogelijk waren er toen niet zoveel keuzemogelijkheden als nu, maar is de behandelingswijze echt gewijzigd? Gaat een psychiater van nu echt op zoek naar een middel dat én werkt en gewichtstoename beperkt? Ook mijn psychiater van nu uit zich als ik vraag om switchen van het snufje dat ik nu nog heb van dit middel naar een ander middel. Je weet dat dit werkt. Deze reactie van de psychiater maakt me huiverig voor switchen. Want nooit meer een psychose is mijn koers. Dat echt nooit meer. Tijdens mijn opname stond er, als je geluk had, een fiets of een roeiapparaat om op te trainen. Een enkele keer mocht je mee naar de PMT-les. Maar de beweging die je daarmee kreeg, woog niet op tegen de vele witte boterhammen, een halfje bruin voor de hele groep, met jam, boterhamworst en soms de vruchtenhagel die bij het ontbijt en de lunch op tafel stond. Ook de avondmaaltijden droegen niet bij aan een gezond gewicht. Het erge vind ik dat we weten dat begeleiding bij de eerste psychose of latere psychoses door een diëtist tot gewichtsreductie leidt, maar dat we dat niet inzetten in de klinieken. Bij mijn derde psychose kwam ik zo erg aan door de keuze van de medicatie door de psychiater dat ik een personal trainer zocht om mee af te vallen. De aanpak was 1600 kilocalorieën koolhydraatarm eten per dag, 5 dagen per week 30 minuten op apparaten trainen en 3 keer per week 5 kilometer hardlopen. Ik viel razendsnel 25 kilo af en mijn psychiater markeerde aan de zijlijn hoe goed ik het deed. Nooit vroeg hij hoe deze sportbegeleiding eruit zag of waar ik mogelijk tegenaan liep, of ik me begrepen voelde in mijn kwetsbaarheid door deze sportbillies. Wat ik hier belangrijk vind om te vermelden is dat de risico's niet werden gezien. Denk aan een personal trainer die me bleef aansporen, terwijl ik mentaal uit balans was. Niet zeuren, dat hoort erbij, gewoon naar buiten en je rondje doen. Met mijn dieet van 1600 kilocalorieën viel ik veel te snel af en had ik te weinig bodem in mijn buik om goed te functioneren en me geaard of gegrond te voelen. Dan nog een ander aspect. Door mijn veranderde darmmicrobioom en toegenomen energie als gevolg van bewegen en gezonde voeding viel de medicatie niet meer fijn en namen de ervaren bijwerkingen toe. Hier hadden deze sportbillies al helemaal geen kaas van gegeten. Ik werd door dit alles randpsychotisch, maar waar was mijn psychiater? De problemen die zich voordeden als gevolg van de sportbegeleiding werden niet gezien. Ik was immers zo lekker bezig en de ontregeling had alles te maken met mijn kwetsbaarheid. Mijns inziens hoort een sportbegeleidingstraject waarmee iemand wil en kan afvallen geen black box te zijn voor de psychiater. Blijf in contact, wat het biedt en niet biedt. Zorg voor een vangnet door erover in gesprek te gaan. Het vraagt namelijk nieuwe vaardigheden van de patiënt en juist daarmee nieuwe uitdagingen. Het is heel fijn als je daarbij nabij bent. Ik ben vaker echt fors afgevallen met zogenaamde sportprofessionals aan mijn zijde, die zeiden bekwaam te zijn op het gebied van mentale kwetsbaarheid. Iedere keer ging het afvallen razendsnel en was de psychiater niet betrokken, hoe graag ik dat ook had gewild. En werd ik weer psychotisch. Nu durf ik niet meer het bewegen op te pakken zonder betrokkenheid van mijn psychiater. Want ik wil echt niet meer psychotisch worden. Daarom vraag ik nu om hulp in de spreekkamer bij mijn psychiater om het bewegen op te pakken. Mijn verlangen krijgt helaas geen plek in mijn behandelplan en niet in de individuele gesprekken. Motiverende gespreksvoering op dit onderwerp blijft uit. Ik krijg de boodschap dat dit niet thuis hoort in de gesprekken met mijn arts en dat ik het zelf kan aanpakken. Maar ik durf niet meer. Als patiënt voel ik me nu handelsverlegen en verbaasd. Comorbiditeit voorkomen is toch zeker ook van belang? Dus hoe handelingsassertief bent u in de spreekkamer als het gaat om leefstijl? Wat vindt u dat wel en niet bij uw rol hoort?
Tot zover dit aangrijpende verhaal van een ervaringsdeskundige. Bart, hoe breng je leefstijlaanpassingen en zingeving ter sprake?
Ja, het is eigenlijk het allersimpelste antwoord is, geef er gewoon aandacht aan. En natuurlijk heb ik dan nog niet gezegd wat je precies moet zeggen, maar dat verschilt ook per persoon. Maar vraag ernaar van wat is voor jou belangrijk in het leven? Of ik ken ook collega's die eigenlijk beginnen met de vraag van ben je aangesloten bij een geloofsgemeenschap? Of heb je een bepaald geloof? En dan zegt iemand, nee, dat heb ik eigenlijk niet. En dan zeggen ze, wat is dan voor jou, hoe ziet jouw levensbeschouwing er dan uit? Of wat is dan voor jou belangrijk als het gaat om je inrichting van het leven? Dus die nemen dat als entreevraag. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Kies er eentje die bij je past. En zorg gewoon dat je open staat voor het antwoord van die ander.
Ja, ik denk dat sluit me wel bij aan dat het open gesprek aangaan, dat al veel doet. Maar we zien ook wel terug, dat hebben we toevallig ook in onderzoek gezien, ook landelijk terug. Lisanne Komen, die in maart promoveert, die heeft daar een mooie herhaling op grote schaal van gedaan, landelijk onder verwijzers in de GGZ, dus psychologen, psychiaters, verpleegkundige specialisten. Waarbij je ziet, als die zelf meer bezig zijn met hun eigen leefstijl of zelf meer bewegen, dat ze het ook vaker bespreken. En ik denk, als je het over misverstanden hebt, is het als je kijkt hoe sterk de wetenschappelijke onderbouwing is, is het enorm zonde dat of we het bespreken of niet, kennelijk een soort wordt gestuurd door ons persoonlijke voorkeur en gedrag. Maar het laat misschien ook wel zien dat mensen die zich daar misschien anders bij voelen of minder comfortabel bij voelen, dus minder bespreekbaar maken. En dan denk ik dat we misschien ook soms te groot maken. Dus als we alleen al zeggen, nou, u komt hier voor deze klachten en we gaan u zo goed mogelijk proberen te helpen, maar misschien heeft u er zelf wel of niet aan gedacht. Deze factoren kunnen ook een rol spelen. En kunt u daar wat over vertellen? Nou, sommige mensen, we horen net ook in het ervaringsverhaal, er wordt vaak ingevuld dat mensen niet op zitten te wachten. Sommige mensen zitten er dus echt op te wachten, hebben er veel behoefte aan dat het erover gaat. Ja. Maar die beginnen daar zelf niet over, want die vullen misschien in, ja, daar kom ik niet voor. Ik kom voor mijn psychische klachten. Ik kom niet voor waar ik voor de rest last mee heb in mijn dagelijks functioneren. Als mensen, dat kan ook, mensen inderdaad denken, ja, ik kom hier voor mijn psychische klachten, niet om met jou over mijn leefstijl te praten. Nou, dan heb je het hier wat ter sprake gebracht. Een van de grootste drempels die mensen ervaren is dat mensen met een depressie, met angst, met een psychose, ja, vaak een ogenschijnlijk mindere motivatie hebben of ja, minder snel in contact zijn. En ja, het is toch gewoon een grote drempel om iemand dan te motiveren om maar eens naar buiten te gaan of te stoppen met roken. Of dat wordt als een hele grote drempel gezien. Omdat mensen er niet aan zouden willen of ogenschijnlijk niet gemotiveerd zijn. En ik vind dit juist zo'n mooi voorbeeld, omdat het erover gaat dat iemand dat dus wel heel graag wil. Dus ja. Dat is eigenlijk een andere vorm van handelingsverlegenheid. Iemand vraagt erom en toch denken we dan misschien, maar dat ligt niet bij mij. En dat, we zien dat op die manier mensen wel tussen wal en schip vallen. En dan ging dit voorbeeld ook heel erg over lichamelijke gezondheid. Nou, dat is bij uitstek een ding waar mensen vaak aan denken bij leefstijl. Ik denk dat twee dingen daarin belangrijk zijn. Is dat ten eerste, als je te sprake brengt, dan kan dat een grote drempel zijn. Want je weet dat iemand zich misschien oncomfortabel voelt bij lichamelijke gezondheidsproblemen of obesitas. Maar misschien moet het daar ook wel niet over gaan. Het is namelijk een hele ingewikkelde factor om verbeteringen te bereiken. Terwijl als je het hebt over je gewoon beter voelen, meer sociaal contact hebben, lekker in je vel zitten, hè, geef het woorden die minder zwaar zijn, maar wel veel betekenen. Dan is dat misschien een goed doel. Wat het ook makkelijkere ingang maakt dan, joh, we moeten even leefstijl bespreken. Want ja, zoals je ziet heb je een BMI van. Dat denk ik. En tegelijkertijd is dat ook bij uitstek wel een voorbeeld waar mensen tussen wel een schip vallen. Dus een behandelaar in psychiatrie denkt, we hebben psychiatrische medicatie nodig. Er komen bijwerkingen van waar iemand zo hoorbaar echt last van heeft. Wat ook heel veel inbreuk maakt op je zelfvertrouwen, je lijf verandert. Je kan niet meer de dingen die je kon. En dan wordt gezegd, dit zijn lichamelijke problemen, dat ligt bij de huisarts. En de huisarts denkt weer, maar ik heb die middelen niet voorgeschreven. Dat is niet mijn probleem. En wie is er de dupe van? Dat is dan uiteindelijk degene voor wie we het zouden moeten doen.
Ja, en dan helpt het volgens mij als je inderdaad tegen iemand kan zeggen, ik spreek regelmatig mensen met zulke problemen als die je hebt. En een heel aantal geeft aan, ze worstelen met problemen met hun zelfbeeld, met hun gewicht of met sporten of wat je er achteraan zegt. Hoe is dat bij jou? En als je dat gesprek voert, dan ontdek je vanzelf van, gaan we dit nog verder samen bij de huisarts neerleggen? Ga jij dat doen? Ga ik dat doen? Dus dan kan je ook een beetje taken verdelen. Je hoeft het niet allemaal op te lossen. Ja. En ik heb vaak het idee dat hulpverleners daar ook een beetje op afknappen. Dat ze denken, als ik het aanboor, moet ik ook het meester zijn, zeg maar. Dan moet ik het ook kunnen.
We zien ook wel terug, het is niet alleen maar van hulpverlener. De eigen leefstijl beïnvloedt in hoeverre het bespreken. En daar ligt dus een bepaalde schuld. En we hebben ook parallel uitgevraagd, waarom gebeurt het dan wel of niet? En dan zie je ook wel een terechte vraag. Precies wat Bart net zegt. Maar ik ben niet de expert. Dus als ik A zeg, dan moet ik ook B zeggen. En wat is B dan? En hoe doe ik dat dan? En dat ben ik niet voor getraind. Daarmee wordt het heel groot. Mm-hmm. En is het makkelijk te zeggen, dat hoeft niet. Je kan ook gewoon verwijzen. Hè? Je hoeft niet een expert op alles te zijn. Maar dan zien we veel terug dat zeker de verwijzende GGZ-professionals wel moeite hebben met het vinden van de juiste weg. Het is niet altijd ook qua heel iets banaals zoals vergoeding. Mm-hmm. En in de ene gemeente is wel ondersteuning voor bewegen met mensen met psychische kwetsbaarheid, maar in de andere gemeente is dat potje naar een andere groep gegaan. Dan moeten we wel, en dat proberen we ook al aan te werken, de tools en de verwijzingsstructuren bieden, waardoor iemand zich ook wat minder de expert hoeft te voelen, omdat je iemand naar iemand kan verwijzen die daar wat mee kan.
Ja.
Dus dat is wel iets wat goed is om daarbij te delen. Dat is niet alleen maar iets vanuit de hulpverlener zelf, maar ook wel iets meer systematisch wat wel nodig is om systemisch, moet ik zeggen, om daar iets in te doen.
En ik weet niet hoe dat bij jou is rond leefstijl, maar bijvoorbeeld rond zingeving is er gewoon een hele mooie zorgstandaard die eigenlijk heel veel van deze tools en vragen en aandachtspunten gewoon aanreikt op een hele toegankelijke manier. Is dat bij jullie bij leefstijl ook zo dat je iets hebt van een soort verzameldocument?
Afgelopen jaar is eerste zorgstandaard leefstijl gekomen van de AKG GGZ. Waar we het in de volgende podcast nog over gaan hebben. Maar dat biedt inderdaad wel leidraad en handvatten om dat te doen. En ik vind het ook. Ik merk ook dat mensen dat ook echt gebruiken. Hè? Want ik denk bij uitstek leefstijl, dat schuurt dan nog tenminste aan bijwerken van medicatie en somatiek. Mensen relateren het wel vaak aan. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is, Bart, hoe dat. Of mensen, ik kan me voorstellen dat mensen minder misschien verwachten dat het ook over zingeving en spiritualiteit gaat als ze in behandeling komen. Niet iedereen zit daar natuurlijk altijd op te wachten.
Dat is een heel belangrijk punt wat je nu aanraakt. Want inderdaad, veel behandelaars denken dit, dat mensen daar niet op zitten te wachten. Maar onderzoek eigenlijk onder de patiënten in de GGZ en cliënten laat zien dat degene die als cliënt er zitten veel vaker het erover willen hebben over zingeving, spiritualiteit en religie dan dat hulpverleners denken. Sowieso is er al een verschil dat hulpverleners minder vaak religieus of spiritueel aangelegd zijn, om het zo te zeggen. Maar dan ook nog eens een keer onderschatten ze dus de behoefte van de ander om het daarover te hebben. En dan heb je eigenlijk een soort dubbele achterstand. Want dan kaart je het niet aan. En dan betekent het ook voor veel mensen, denk je, ik hoef het daar niet over te hebben. Dus ik hoef geen antennes ervoor te ontwikkelen. Terwijl, of ik heb dat niet, want ik ben het zelf niet. Wat jij ook zegt, van, ja, ik sport zelf niet, dus ik heb er ook geen idee van hoe dat werkt. Maar als je er gewoon naar vraagt, dan een paar keer ontwikkel je dat. En dan ontdek je dat heus wel.
Ja, je kunt er naar vragen, maar zijn er ook signalen die je kunt opmerken bij de cliënt?
Ja, het is voor mij is het een belangrijk signaal eigenlijk dat je merkt van nee, ik zit een gesprek te voeren over klachten, ik zit een gesprek te voeren over van alles, maar ik heb iemand nog niet helemaal aan boord.
Ja.
Ik wil eigenlijk het gevoel hebben in het gesprek van we zijn heel scherp aan het zeilen op een gesprek over de klachten, maar ik heb diegene ook aan boord. We hebben contact, en ik heb het idee dat diegene ook dat ik contact heb met dat waarvoor diegene leeft en wil gaan in het leven. Want dat heeft gewoon direct consequenties voor ook een aantal keuzes die je met elkaar maakt. Dat is voor mij een belangrijk signaal. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, het eerste voorbeeld dat ik net noemde inderdaad, van zo'n jongen die voor de voetbal aangaat.
Ja.
Toen had ik het idee, nu heb ik hem in de kamer.
Ja, maar dat komt omdat je het licht in iemands ogen ziet of zo.
Ja. Ja.
Wat zijn concrete vragen die je kunt stellen om een gesprek hierover op gang te brengen zonder, ja, zonder bedweterig of beterend over te komen?
Nou, volgens mij ligt dat ook heel erg in interesse in de ander. Hè? Dus het belerende, dat ontstaat vaak omdat er ook een verpakt advies in zit.
Ja, ja.
Maar als je, al dan niet met toon of woord, maar als je alleen al vraagt naar wat ik net zei, hè, eigenlijk de beginsel van motiverende gespreksvoering, ik heb een reden om dit te bespreken, vind je het goed dat we het er even over hebben. In het ergste geval krijg je nee. Kun je nog steeds wel even zeggen waarom je het erover wilde hebben. Ja. En de vraag of erop mag terugkomen. Maar je kunt ook, dat is eigenlijk nu beter wat ik ga zeggen. Mm-hmm. Het is al een ingang als je vraagt, joh, ik weet dat dit ook relatie houdt met psychische gezondheid en herstel en hoe je voelt. Hoe is dat voor jou geweest tot nu toe? En vaak komt er dan al heel wat uit. En hoef je niet eens te zeggen of dat specifiek voeding of beweging of in het geval van Bart een zingeving is. Bart kan zelf beter vertellen hoe dat daar gaat. Maar ik denk, zeker rondom leefstijl is dat een heel typerend voorbeeld. En ik moet zeggen, er is heel veel gerelateerd, cultuurhistorisch gezien, ook in ons land, waar het gaat om bewegen. Hoe vaak het wel niet gaat over de gymlessen vroeger, over hoe je toen al buitengesloten werd, als laatste werd gekozen. Het net met minder goed kon dan de rest. Of juist veel beter. En daardoor altijd aangemoedigd om maar vooraan te staan. Er komt best wel wat los gewoon bij het gesprek over dit soort dingen.
Ja, bij zingeving en bij leefstijl misschien ook wel. Maar met name bij zingeving kan ik me voorstellen dat mensen er ook meteen grootse meeslepende associaties mee hebben. Terwijl het ook iets basaals kan zijn met misschien nog wel iets groters en meeslepends erachter. Maar dat is voor dat moment helemaal niet zo relevant.
In die groep zijn we eigenlijk vooral bezig met mensen om te kijken wat was voor jou belangrijk in je leven. Wat vind je nou het iets goeds om te doen om mee bezig te zijn?
Ja.
En hoe kan je dan nu het kleine goede doen? Want misschien kon je vroeger wel met je vrienden elke week uitborrelen vrijdagmiddag. En nu lukt je dat niet, maar wat kan je dan nu wel met je vrienden samen doen? Of is het gewoon alleen even een appje naar ze sturen of zo? Wat kan je wel doen? Het kleine goede, wat er vandaag haalbaar is.
Als je depressief bent, dan heb je nergens zin in. Wat is een voorbeeld van een manier om zingeving en leefstijl te bespreken die haalbaar is voor iemand met een zware depressie? Jeroen?
Dat kan best lastig zijn, of een uitdaging. Maar ik denk dat net, en waar het net over gaat, dat stuk met de bij uitstek zingeving heel groot en meeslepend kan worden. Wat dan een drempel opwerpt, is dat ook rondom leefstijl wel zo. Het zou ook mooi zijn als we een keer een vervangend woord voor kunnen hebben.
Ja.
We hoeven het er soms niet op die manier over te hebben. Ja, en zeker als iemand op een moment heel diep zit, dat het echt even niet goed gaat, dan kun je het er dus ook over hebben zonder het erover te hebben. Dus als het al gaat over, nou ja, ik merk vandaag, we zouden eigenlijk nu een gesprek hebben, maar vind je het goed als we even, we maken even een wandelingetje. Misschien niet eens, het is niet dwingend, maar het hoeft ook geen open vraag te zijn. Mensen vinden een open vraag soms ook lastig als het op dat moment helemaal niet fijn gaat. En het kan ook fijn zijn als je zegt, nou ja, we zouden vandaag hier een gesprek hebben, maar ik stel voor dat we even dat we dat even doen terwijl we even een blokje omlopen. En dan pas je het al toe zonder dat het erover hoeft te gaan. En op een beter moment kun je dan ook wel op terugkomen van, nou weet je nog, de vorige keer was het eigenlijk wel fijn dat we dat even lopend hebben gedaan. En dan heb je daar weer een ingangetje in. Zonder dat het is van, nou ja, het gaat nou echt niet goed. Hè? Misschien moet je nu dan toch echt gaan sporten. Dat gaat natuurlijk niet werken. Dat weet iedereen die er hier nu naar luistert, denk ik. Maar ik denk dat veel mensen inderdaad ook ervaren dat juist in die situatie ook een flinke uitdaging kan zijn. En dan het zo klein maken in de zin van, nee, dat vooral niet een heel ding maken. Als je dat voor elkaar krijgt, dat is heel mooi. Maar het is inderdaad, als iemand heel diep zit, ook soms een uitdagend moment om met iemand in contact te komen. Dat zou bij jou ook zo zijn.
Ja, dat vind ik ook weer het grappige aan zingeving. Een soort van daar zit ook iets in wat je kan overdragen naar de ander. Of misschien als de ander het leest of ziet. Ik weet nog van een collega, had een ernstig depressieve patiënt. Die, als men in zijn kamer zat, was niet in beweging te krijgen. En mijn collega ging daar naartoe en die kwam terug. En die zei, ik heb even een poosje bij hem in zijn hel gezeten. Nou, dan denk je als hulpverlener van, wauw, die is daar gewoon gaan zitten en die heeft het verdragen. En heeft dat toch volgehouden. Dat is ook een vorm van zingeving die jij dan eigenlijk doet. Waarbij je ook iets naar de ander geeft. En hopelijk pikt de ander het op. En dat is wat ik al steeds meer ook geleerd heb. Je kunt er veel over praten. Maar het zijn soms ook dingen die je met elkaar beleeft of een ander geeft, zonder woorden. En soms is het ook dat je als hulpverlener het niet voor elkaar krijgt om dan iemand te bereiken. Of misschien nog door luisteren. Dat je inderdaad even de ruimte neemt voor het verhaal en verder ook niet zoveel zegt, maar dat je het verdraagt. Even de horizon iets verbreedt op die manier. Maar is het soms ook dat mensen met andere mensen in gesprek moeten en hun verhalen horen, omdat wij geen recht van spreken hebben. Ook al heb je misschien zelf iets meegemaakt, dan kan je soms iets overdelen, dan kan dat helpen. Maar we blijven toch hulpverleners dan voor mensen. En als iemand anders het zegt, op een afdeling of in een groep, ja, dat helpt wel. Dus
ja, die sociale component, dat is een goede dat je noemt, herken ik heel erg. Iets rondom leefstijl, en daar zit dus ook een stuk zingeving in het in beweging komen, letterlijk en maar ook figuurlijk. Is dat het zo'n belangrijk iets is, hè? Dat we zagen, nou ja, het is ook inderdaad het meebewegen met iemand. Hè? Dus je ziet al van, nou, dit wordt hem niet als we hier nu van de ene kant naar de andere kant van de tafel inderdaad ons gesprek gaan hebben, wat ik net noemde. Maar ook niet van, ja, maar wacht even, het is wel 3 uur, we zouden nu gaan wandelen. We gaan altijd met z'n 10, hè? Er zit er eentje niet goed bij, nu ga ik hem dan proberen bij te trekken. Terwijl het ook een interventie kan zijn om naar iemand toe te gaan. En dat kunnen wij doen, maar we hebben ook heel vaak gezien bij interventies dat mensen dat onderling, daar zit een enorme kracht. Dat op een opnameafdeling, dat iemand zegt, kom, ik neem jou even mee. Kom, we gaan nu. Eergisteren zat ik niet zo lekker bij, nam jij mij mee. En daar zit veel meer kracht in dan we denken. Dus ik denk dat de ruimte laten voor de sociale component en om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan, is inderdaad een hele, hele sterke ook.
In die zin de lijn die de overheid nu kiest. Dat ze zeggen van, nou, we willen er naartoe dat bij psychische klachten er ook veel meer gebruik gemaakt gaat worden van activiteit in de buurt. Het kan inderdaad een sportclub zijn, het kan een gespreksgroep zijn, het kan van alles eigenlijk zijn. Dat vind ik heel erg aan te moedigen. Ja. Omdat mensen toch soms uitgeput zijn in de mogelijkheden binnen hun eigen netwerk.
Ja.
Of wat soms ook heel klein is. Maar dat er dan toch weer contacten inderdaad in de buurt zijn, lotgenotencontact. Daar kan ik als psychiater niet tegenop. Of als team kunnen we daar niet tegenop.
Nee. Hoe zorg je ervoor dat je iemand niet overspoelt, maar juist hoop geeft in een kwetsbare situatie?
Ja, dat wat ik net noemde, het kleine goede. Maak het zo klein dat het kan slagen.
Ja.
Als je het te groot maakt, is de kans alweer veel kleiner dat het slaagt. En de tweede, wees niet te eager om iemand hoop te geven en dat vlammetje te zien branden en weet ik wat allemaal. Weet dat het gewoon heel vaak niet zo is. En dat mensen ook heel vaak struggelen. Dus maak ruimte voor de struggle. Maak ruimte voor de worsteling. Ook voor de onmacht die dat bij jou oproept. Geef daar ruimte aan. En dan kan er ook weer misschien iets nieuws geboren worden.
Zo, ja.
Ja, ik denk met name ook het aansluiten bij iemands eigen motivatie. En daar in een steunende zin aanwezig zijn. Ja, dus ik denk wat we vaak doen, we hadden het al natuurlijk over het invullen wat iemand niet zou kunnen of niet zou willen. Maar dat wordt ook vaak wel eens ingevuld en dat is psychologisch vaak een misvatting of een valkuil. Is dat je bijvoorbeeld denkt, nou, hij vindt het zo lekker om 's ochtends te gaan lopen om daar een bakje koffie te halen. Dat ga ik als haakje gebruiken. Maar door iemands motivatie al in te vullen of een soort van over te nemen, verliest de individuele autonome motivatie van iemand, verliest kracht.
Ja.
Want het is niet meer van diegene zelf. Terwijl als je dat gewoon laat en op die motivatie voortbouwt, of dat eventueel kan uitbreiden, dan is dat veel krachtiger, want dan behoudt iemand die autonomie. En we hebben nog wel eens de neiging om, dus ook als iemand wel bepaalde motivaties heeft, dat over te nemen of te denken, oh ja, dit vindt hij leuk, dan moeten we dat gaan doen. En dan wordt het voor diegene ook een moeten. En dan is die eigen motivatie niet meer leuk, want die denkt, ja, ik vond dit zelf leuk en nu moet het en dan is het niet meer leuk. Dus dat verliest het kracht, maar die ondersteuning is wel nodig, want nou, zoals we net ook in het ervaringsverhaal hoorden, rondom leefstijl zie je heel vaak die link met afvallen, het verminderen van bijwerking van medicatie. Maar tegelijkertijd weten we dat dat een heel moeilijk iets is om met alleen maar beweging of met alleen maar gezonde leefstijl op te lossen. Heeft ook met instelling van medicatie te maken, met biologische, genetische kwetsbaarheid. Dus dan is het ook de kunst om soms mee te buigen of samen om te buigen naar een ander doel. Wat Bart ook al zegt, wat kleinere successen die haalbaarder zijn, waarop je kan voortbouwen. En dat het niet gelijk een landelijke richtlijn van 150 minuten per week bewegen of een schijf van 5 hoeft te zijn. Of, maar dat kleine stapjes al kunnen helpen en je daarop kan voortbouwen. En dat je ook die kleine successen moet vieren.
Ja, goed. Bart en Jeroen, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze podcast.
Je hebt veel genoegen gedaan. Ik merk ook, als je er dan induikt met elkaar, en dat vind ik ook leuk aan het gesprek, de uitwisseling met leefstijl, dat er best wat overeenkomsten zijn van waar, ja, hoe maak je die stapjes dan en hoe doe je dat? Hoe ga je ook om met de worsteling daarmee? Dus ik vind het heel waardevol om dat gesprek te hebben. En ik hoop vooral ook dat na deze podcast mensen niet denken, nu heb ik 2 experts gehoord en nu moet ik ook zo worden. Maar dat ze denken, de hulpverlenende collega's ook, van weet je, oké, het is voor mij ook binnen bereik. Want dat is het.
Ja. Nou, volgens mij hebben jullie die indruk fantastisch gegeven. Deze boodschap vooral fantastisch meegegeven.
Absoluut. Graag gedaan. En als we het hebben over expertise, is dat goed om te vermelden dat ik ook wat artikelen heb gelezen. Over normalisering gesproken. En er heel veel expertise in de praktijk zit. En veel van wat we hebben genoemd voortkomt uit wat mensen zelf hebben aangegeven. Een prachtig ervaringsverhaal. Dus laten we onze expertise ook niet overschatten.
Ja. Ja, en al helemaal niet als het gaat over de persoon die tegenover ons zit. Want daar heeft nog niemand een artikel over geschreven waarschijnlijk. Dat is gewoon echt wat je met elkaar aan het ontdekken bent. En diegene zelf beter weet dan wij vaak.
Ja, mooie laatste woorden.
Dankjewel.
Bart en Jeroen, heel veel dank.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van de GGZ Academy over zingeving en leefstijl. Beluister ook onze andere podcasts in deze serie. En lees de show notes voor meer informatie. www.ggzecademy.nl. Graag tot een volgende podcast.